Goedenavond heren, geen dames en heren, er zijn alleen maar heren vanavond. Van harte welkom op deze eerste vergadering na het zomerreces van de auditcommissie. Het wachten is, maar hij heeft net wel gemeld dat hij komt op meneer Arco Bikker. Maar we willen toch maar starten en daarom gaan we beginnen met agenda punt 2. Ik wil nog even zeggen bij agenda punt 1... Het is namelijk zo, het was ook de bedoeling om, en daar hadden we ook over gecommuniceerd voor de vakantie, om de managementletter waar we om gevraagd hadden om die op de agenda op te voeren. Maar door de vakantie, hij is toegestuurd. Iedereen heeft hem ook in de RIS gevonden. Maar dat is ons beider schuld. Bij het samenstellen van de agenda is hij er doorheen geglipt. Maar geen probleem. Ja, ja, we waren, dat vonden wij ook belangrijk, maar we denken dat het nog belangrijker is dat we hem de volgende keer ook weer aan bod laten komen. En dan is onze accountant, meneer Reinhard van Vught, erbij en die kan op een aantal zaken goed uitleg geven. Bij deze spreken we natuurlijk ook de verwachting uit dat de aanbevelingen dan voor een groot deel al in de stijger staan of opgelost zijn. Ja, dus het is geen man overboord wat dat betreft. Dan gaan we naar vaststellen van het verslag. Ook meneer Bikker, van harte welkom. Heeft iemand aanmerkingen, opmerkingen, aanvullingen, zowel inhoudelijk als textueel op dit verslag? Ja, nou, dat is ook goed. En het was duidelijk, hè? Ja, dat vond ik ook. En zo moet het ook. Er is natuurlijk ook een audio terugluisterverslag, dus je kan er ook van alles mee. Ja? Mag ik aannemen als ik geen reactie krijg dat iedereen akkoord is? Dankjewel, dan is die bij deze vastgesteld. Dan moet hij even terug, hè? Nee, niet meer. Zo. Dan gaan we naar de zomernota. Zullen we de actie? Ja, dat was jouw vraag? Oké. Okay. We hadden hem net vastgesteld, maar dan gaan we naar de actielijst. U heeft, meneer Van der Wal, want dat is een terechte opmerking als u daar vragen over heeft of opmerkingen over heeft. Doe maar. Maar. Ik heb hem weer voor me genomen, dus u kunt.
De vorige keer had ik gevraagd, zeggen, nou, dit komt straks.
Oké.
Okay. De actielijst.
Ja, ja.
Na vaststelling van het verslag. Ja. Ik dacht van nou, misschien komt er nog aan bod.
Nou, maar ik dacht dat nemen we gelijk mee. Maar u heeft geen op- of aanmerkingen, aanvullingen. Maar het is wel scherp, want het is terecht dat u zegt dat we er even met elkaar naar kijken. Er staan wel een aantal punten die wel van voor de vakantie zijn. Maar voor de rest, zelfs nog wel verder voor de vakantie. Maar dat komt allemaal in orde, denk ik. En dat wordt achteraan getrokken. Laten we daar een speciaal aandachtspunt voor maken. Die punten die namelijk daar nog staan waar we aan moeten werken. Er zijn ook gewoon een aantal zaken bij die regulier terugkomen. Hè? Dat hoort gewoon in de agenda en in het jaarprogramma thuis. Meneer Van der Wal, toch nog. Ik heb te lang gewacht.
Nou, dan ben ik meer een vraag. Want er staat bij 25 april. Denk grip op GR'en, de aanbevelingen. Dat zou meneer Notenboom gaan doen. Blijft hij dat doen of hebben we daar een andere zeg maar, persoon voor die dat uit gaat werken?
Ik zou eigenlijk niet weten. Dit is natuurlijk nog in verslag, dus dat is wel een scherpe. We hebben natuurlijk al wel een flinke presentatie gehad toen en uitleg daarover. En dit was een toezegging voor een vervolg. En onze secretaris gaat er ongetwijfeld antwoord op geven.
De heer Notenboom zit in de denktank. En de denktank was aan het afronden. Wat de exacte status nu is, weet ik niet. Maar de heer Notenboom zorgt dus inderdaad voor de afronding van dit traject.
Oké, dankjewel. Er is geen datum aangekoppeld, maar dat komt dan mogelijkerwijs nog wel in een auditvergadering in terug.
Met de regio.
Oké. Dankjewel. Dan is deze ook doorgenomen bij nu. En dan gaan we nu naar de zomernota. Iedereen heeft het raadsvoorstel gezien en de zomernota. Ik wie mag ik laten zo doen als iemand vragen heeft. Want ik denk dat iedereen die dat doorgenomen heeft wat over te zeggen heeft, of in zijn algemeenheid. Ziet er weer mooi uit, maar dat mag ik wel stellen dat we weer een aardig resultaat geboekt hebben. En het is toch eigenlijk beter als dat we aanvankelijk geprognotiseerd hadden. Maar het jaar is nog niet voorbij. Meneer Vet, even wat te zeggen.
Nou, u zegt aardig resultaat. Als je de dingen van de algemene reserve, die van de algemene reserve zijn afgehaald,
ja,
naar buiten laat, dan is het diep nat.
Ja, dat is ook zo. Heb je gelijk in.
Wat bedoel je?
Die vervroegde afschrijving.
Ja, maar dat was
microfoon.
Ja. Meneer Van der Heijden.
Maar goed, daar is voor gespaard. Daar is speciaal voor gespaard in het resultaat 2016.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind dat niet helemaal juist, indien u dat meeweegt in de resultaatontwikkeling 2017. Maar goed, dat is mijn mening.
Het ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt, hè. Wat mij opviel, vorig jaar hebben we het ook een keer gehad over die vervroegde afschrijvingen. Dat hebben we ook gevraagd, zijn er nog meer? Daar kregen we toen geen antwoord op en nu kwamen we deze nog even boven water drijven.
Wethouder wil even reageren.
Nee, we hebben het er wel de vorige keer over gehad, maar dat had ook te maken met het feit dat we een conceptjaarrekening in jullie mailbox hadden zitten. En in de definitieve jaarrekening hebben we diezelfde afschrijvingen waar we het nu, die nu wel afgeschreven zijn, daar hadden we het toen over. Dus dat is niet en-en. Dat was in 16 hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. De accountant heeft gezegd, ja maar dit is een stelselwijziging waardoor je eigenlijk het wel zou moeten doen. En daarom hebben we in overleg met de accountant afgesproken om het toch in de zomernota te doen. We waren het namelijk al van plan dat het dezelfde afschrijving die eigenlijk in de conceptjaarrekening stond. Dus het is niet en-en, maar het is of.
Het had naar mijn mening ook wel aardig geweest wanneer bijgezet werd wat de invloed is van deze afboeking met algemene reserve op het weerstandsvermogen. Want dat heeft natuurlijk...
Ja, maar ik geloof niet dat dat te doen gebruikelijk is in een zomernota.
Nee.
Een zomernota geeft meestal
ik, maar omdat
een inkijkje van
de zijn.
Ja, ja. Dus u heeft wel in uitgangspunt gelijk. Maar natuurlijk komt aan het eind van de rit komt dat wel keurig verwoord in de eindejaarsrekening. Nee, niet in de eindejaarsrekening, in de jaarrekening 2017. Want dan krijgen we een keurig overzicht. Zo zeg ik het nog juist, hè?
Sterker nog. Je kunt je afvragen of het überhaupt van invloed had moeten zijn op het weerstandsvermogen, omdat het namelijk investeringen zijn gedaan in activa van iemand anders. Het is eigenlijk geen bezit meer van ons. En dat is ook de reden geweest voor die afboeking in 16. Die hebben we teruggedraaid omdat we eigenlijk zeggen, waarom zouden we ons verarmen? Vervolgens heeft de account gezegd, nee, zo makkelijk gaat dat niet, want je zou dan een stelselwijziging bewerkstelligen, dus corrigeer dat in de zomernota, dan is het akkoord. Dat hebben we gedaan. Maar of het nou echt je weerstandsvermogen, als we daar nou echt wijzigt, dat durf ik dan nog wel even hard op te...
Wat dat betreft kan ik toch wel zeer positief zijn, want in de berekening van de weerstandsratio in de jaarstukken 2016 hebben we het resultaat 2016, dat hele grote bedrag, niet meegenomen. Dus nu gaan we de extra afschrijving toepassen. Dus in de begroting 2018 zult u zien dat de weerstandsratio per ultimo 2016, want dat krijgt u ook te zien, die is dan bijgesteld op basis van de resultaatbestemming 2016. En dan nemen we ook mee de extra afschrijving die nu in de zomernota zit.
Die nemen we dan wat vroeger.
Oké. Okay.
Vroeger mee.
Ja. Oké. Okay. Goed uitgebreid aan bod geweest. Akkoord. Ja, alleen het benamen. Meneer Van der Welkom nog maar even naar meneer Vet toe.
Het voordeel is dat de solvabiliteit die verbetert iets zelf.
Oké, okay. Goed zo. Meneer Van der Wal.
Ik heb een vraag over het sociaal domein. Ik heb, dacht ik, bij de jaarrekening of bij een ander document heb ik de opmerking gemaakt. Nee, het ging volgens mij over de begroting van 2017. Wat deden we? De ontvangsten, die werden als baten geregistreerd en de uitgaven, zeg maar, die werden daaraan gelijkgesteld of omgekeerd. Maar in ieder geval, we namen geen resultaat op het sociaal domein. Dus sprak ik al de verwachting uit van nou, we hielden in 2016 een leuk bedrag van overdag van, nou, meer dan een miljoen.
1,2 miljoen.
1,2 miljoen.
En er ging wat van CRG af, dus toen kwam het er iets onder uit, dacht ik. Sorry.
Maar goed, het was in ieder geval, er werd een ruimte gezien. Nu is mijn vraag, de extra ruimte die hier ontstaat. Dat kunnen we natuurlijk gaan tellen. Waar komt dat door? Extra inkomsten of minder uitgaven?
Meneer Ander, aan de lijn.
Willem.
Ja? Ja, dan moet... Aan de, ja, en even een knopje aan de zijkant ingedrukt houden. Ja.
Als dit alleen over de WMO gaat, dan is het antwoord eigenlijk als volgt. We hebben de rijksinkomsten dit jaar geraamd. En daartegenover hebben we de uitgaven voor de decentralisatie WMO gezet. Dat verschil, wat wij dus ramen aan uitgaven, hebben we zichtbaar gemaakt in de post onvoorzien. En die post onvoorzien die laten wij dit jaar volledig vrijvallen, omdat we dat geld ook niet gaan uit, ja, of in ieder geval besteden. Daar zit dus het verschil in tussen de rijksinkomsten en de feitelijke uitgaven die wij als gemeente hebben. Daarbovenop komen dat is die 180.000 euro, daar komt het voordeel op wat wij eigenlijk niet besteden in de begrote budgetten WMO die we hebben. Dus eigenlijk moet je die 180 en die 178 bij elkaar optellen om het feitelijke voordelig saldo binnen de WMO te becijferen. Die staan ook beschreven in de toelichting. Daar, ja, Arie noemt het nog eventjes, het voordeel van beschermd wonen. Dat zit eigenlijk niet in die totaaltelling, omdat beschermd wonen toch eigenlijk een soort apart onderdeel is en niet onder de WMO decentralisatie valt. Die komt er nog bovenop en dat is 300.000 euro.
Ja, 6,5. Ja, mag de voorzitter ook een vraag stellen? Maar ik denk, ik heb er enigszins last van, want een hoeveelheid geld, vergeef me als ik het verkeerd interpreteer, gaat dus wat bestemd is voor het sociaal domein naar de algemene middelen toe. Het is al meerdere keren gebeurd, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Is dat geld wat wij vanuit de Rijksoverheid krijgen met de bestemming het sociaal domein? Of is het iets wat wij zelf begroot hebben? En wil je me dat eens uitleggen?
Nou, het is eigenlijk voor de drie decentralisaties het afgelopen jaar zo geweest dat participatie, dat sluit eigenlijk naadloos aan, inkomsten zijn uitgaven. Jeugdzorg is eigenlijk hetzelfde, inkomsten zijn eigenlijk ook uitgaven. Alleen we zien wel dat daar tekorten zijn. Afgelopen jaar waren daar ook tekorten. WMO is een ander verhaal. Daar zien we gewoon dat deze gemeente veel overhoudt. Dat is een landelijk beeld. En hier is dat versterkt, nou ja, gewoon omdat wij hier lokaal beter zijn dan in de steden. Wat je nu wel ziet, is dat alle voordelen die we de afgelopen jaren hebben gehad binnen de WMO, dat die er eigenlijk wel een beetje uit gaan lopen qua omvang. Je ziet dat de nieuwe aanbesteding valt wat hoger uit. Andere kosten die nemen wat toe, ook de kosten voor de woonvoorzieningen worden wat hoger. Dus die absolute voordelen, die nemen gewoon wat af. En voor de WMO qua begroting lopen we eigenlijk altijd iets achter de feiten aan. Je kan eigenlijk wel gerust zeggen een jaar, want we begroten in augustus. En de echte effecten hebben wij pas, ja, rond de zomer daarna in beeld. Dus ja, we lopen een jaar achter. Vorig jaar melden we ongeveer 8 ton aan voordeel. Nu is het echte feitelijke budgetvoordeel op de WMO nog maar 178.000 euro. Dat is natuurlijk nog steeds een hoop geld. Maar niet meer dat hele grote bedrag wat we vorig jaar hadden, wat bijna een miljoen was. Dan de vraag of dat wel terug naar de algemene reserve gaat. Ja, per saldo blijft het over in de exploitatie. En via de resultaatbestemming van de jaarrekening zal dit mogelijk verdwijnen naar de algemene reserve. Alleen ik zie wel, nou ja, dat merken we nu met de begroting van 2018, dat de tekorten voor volgend jaar, en dan met name jeugdzorg en de overschotten van WMO, eigenlijk elkaar volledig dekken. En in de kadernota 2018, die in juni bij de Raad is vastgesteld, is ook afgesproken dat de post onvoorzien die wij, zeg maar, binnen de WMO hadden, en de taakstelling van jeugdzorg en participatiewet, om die als één te zien. Dus niet meer los van elkaar. Dus we zien het als één stelpost binnen het sociaal domein. En dat zijn dus de verschillen tussen de inkomsten en uitgaven. Maar ik kan u vast verklappen, voor volgend jaar is dat bedrag niet zo groot. En die zie je steeds verder teruglopen de komende jaren.
Oké, meneer Van der Heijden.
Het antwoord op de vraag, die gelden, die decentralisatiegelden, die zijn vrij besteedbaar. En ze kunnen wel een wet die je moet uitvoeren. Met verordeningen enzovoort. Maar de overschotten, die zijn niet gelabeld uitsluitend voor het sociale domein.
Het is geen doeluitkering.
Het is geen doeluitkering, het is geen specifieke uitkering. En het zit in het gemeentefonds. Het wordt wel door het Rijk gemonitord van welke uitgaven de gemeentes hebben. En zodoende is er wel ontstaat binnenkort ook alweer een presentatie vanuit het Rijk, dat is zonder meer te verwachten welke overschotten de gemeentes, de meeste gemeenten, hebben gerealiseerd in 2016.
Maar ja, ik heb er last van dat het eigenlijk bestemd is voor mensen die dit hard nodig hebben. En ongetwijfeld krijgen die ook, in veel gevallen krijgen ze wat ze nodig hebben. Dus dat denk ik ook. Maar dat er dan zoveel geld overblijft. En ik weet ook dat er een plafond zit in de reserve voor het sociaal domein van 3 ton. Mogelijkerwijs zijn er risico's naar de toekomst toe. Met name in het Centrum van Jeugd en Gezin. Dat ben ik ook van op de hoogte. Maar ja, toch. Vorig jaar hadden we best wel met gestrekt been waar we een beetje ingegaan, omdat het rond 1 miljoen lag wat er over was. Dat vonden we veel te veel, maar nou blijft er ook flink wat geld over. En dat,
maar de andere kant, meneer Kruik, is dit door Willem toegelicht. Gaat u de verordening bijstellen als u echt geld tekort komt? Dus dat gaat ook een hele andere kant. We leven misschien in de 7 vette jaren. Het is niet ondenkbaar dat er ook 7 magere jaren komen.
Ja, dat komt niet altijd uit, maar dat kan uitkomen, ja.
En dan nog één toevoeging. We hebben de afgelopen 2 jaar, althans, dat is 1,5 jaar geleden opgestart, het verfijningsprogramma. En dat wordt wel volledig gefinancierd uit de overschotten die we binnen de WMO hebben. Ja. Ook dit jaar. Vorig jaar is er natuurlijk weinig van gekomen, omdat we daar pas in de tweede helft van 2016 mee begonnen zijn. Ja, dat smeert zich wat langer uit. Maar in 2017 wordt er veel sneller op doorgepakt.
Ja, ik kan me de motie nog herinneren, ja. André, of meneer de Jong, neem niet kwalijk.
Ik luister naar allebei, voorzitter. Ik sluit me wel erg aan bij datgene waar je last van hebt. Ik vraag me ook af, is dit nou iets wat we in de zomernoten zo even in een weggestopt postje haast moeten aframen? Of is het verhaal erachter niet iets wat we veel explicieter moeten maken? Want het klinkt toch wel echt als een politieke keuze of we dit geld laten staan waar het staat, of dat we er iets anders mee doen. Of ben ik dan iets politiek aan het maken wat het niet is? Ik heb de indruk dat het namelijk wel echt een keuze is die we moeten maken, of al gemaakt hebben. Maar dit ruikt niet lekker.
Ja, dat is een politiek onderwerp, dus dat is voor de wethouder.
Precies. Ik denk dat wij met deze gelden vooral kijken naar behoeften en niet naar de portemonnee. En dat zei de controle natuurlijk net terecht. Op het moment dat er meer behoefte is dan budget, gaan we dan de verordening aanpassen. Of geven we dan ook meer omdat die behoefte er is. En ik denk dat laatste. Dus wat mij betreft is het vooral een politieke discussie over hoe ruim of minder ruim wil je die WMO-geld inzetten en hoe ruim wil je die regelingen maken. Waarvan we natuurlijk vorig jaar met een verlaging van de eigen bijdrage al een eerste stap gezet hebben. Waar je kunt vragen of dat op lange termijn ook een houdbaar is. Want door het verlagen van de eigen bijdrage bewerkstellig je 2 zaken. Enerzijds dat je minder geld binnenkrijgt omdat de eigen bijdrage lager is. Maar daarnaast verlaag je ook de drempel. Dus dat gaat in financiële zin 2 keer de verkeerde kant op. In financiële zin. Dus wat mij betreft is dat dan vooral een politieke keuze. Een politiek iets en niet voor deze auditcommissie.
Meneer, maar het is goed om dat wel te bespreken, denk ik. Terwijl je geen beslissingen neemt.
Nee, maar goed.
Eerst was meneer De Boer aan de gang. Ik wil even reageren, meneer
De gemaakte politieke keuze is ook dat meevallers naar de algemene reserve gaan. We proberen zo realistisch en zo up-to-date als mogelijk te rapporteren. Dus vandaar dat u nu in deze zomernota een goed beeld krijgt van de stand van zaken.
Het is juist dat die beslissing ooit genomen is in de gemeenteraad. Ja, ben ik met
dat,
u eens.
Dat was inderdaad even waar ik naar op zoek was. Is dit nou de uitvoering van wat we besloten hebben? Of hebben we daar nu de ruimte om met elkaar nog te discussiëren? En is de zomernota eigenlijk niet de weg om dit zomaar even te parkeren?
U heeft wel het rechte amendement.
Of een initiatiefvoorstel is ook nog een optie. Meneer de Boer.
Nog even hierop inhakend. Ik vroeg me af, waarom wordt er nu halverwege het jaar al voor gekozen om al die bedragen af te ramen? Terwijl er, wat net ook gezegd werd, nog allerlei ontwikkelingen zijn. Het volgt elkaar bijna wekelijks of maandelijks op. Dus waarom nu halverwege het jaar al, terwijl er nog van alles en nog wat kan gebeuren? En wacht je hiermee niet tot straks bij de jaarrekening?
Wij extrapoleren eigenlijk de volledige begroting. Nou, de WMO is daar natuurlijk uiteraard een onderdeel van. En wij voorzien gewoon volledig wat de rest van dit jaar, althans met een bepaalde onzekerheid, wat dan de uitkomsten zal zijn op budgetniveau. En dat vegen we uiteindelijk op één totaalhoop om dit bedrag aan u te presenteren in deze zomernota. Maar wij gaan er met volle zekerheid in dat dit bedrag in ieder geval over gaat blijven. En dat gaat misschien nog iets meer worden of iets minder. Maar dit zal het in ieder geval wel zijn. Ja.
Maar dit zijn dus, de keuze is gemaakt om de meest opvallende grote bedragen, om die hier in deze zomernota op te nemen. Dus we kunnen erop rekenen dat er geen grote, hele grote tegenvallers of hele grote meevallers meer komen aan het eind van het jaar.
Nou, het enige wat ik nog wel als onzekerheid zie, dat is het saldo van beschermd wonen. We hebben nu 3 ton aangehouden. Dat is een bepaalde marge die wij van de centrumgemeente moesten aanhouden. Het is mogelijk dat die nog hoger uitvalt, maar ik vind dat zeer moeilijk om daar iets over te zeggen. Dus die 300.000 euro, die kunnen we u garanderen, maar het overige niet. Voor de rest van de budgetten binnen de WMO verwacht ik geen grote uitslagen meer voor de rest van dit jaar.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd onzekerheden in die rapportage. Volgende week komt de september circulaire en er komt nog een december circulaire. Kijk, we weten niet wat erin staat. Ik weet het in ieder geval niet. En dus in dat opzicht kan het saldo ook nog een keer best nog veranderen. En daarom presenteren we ook een eindejaarsnota op uw verzoek. En anders hoeven we het niet te doen.
Eerst meneer Van der Wal en dan meneer Bikker.
Nou, ik wil daarop aanvullen van er werd min of meer gevraagd van joh, kun je een soort zekerheid geven dat dit bedrag eruit gekomen? Nou, ik denk van niet. Ik bedoel, er zijn altijd onzekerheden die je nu niet in de smiezen hebt. Maar er wordt ook eens gezegd, bij de kennis van nu komt dit eruit. En dat is dan ook het enige wat wij kunnen doen. En ik denk ook de vraag van joh, waarom wordt dit nu al naar voren gebracht? Ja, stel dat je nou aan het eind van het jaar kwam en zei van nou, we zijn 1,5 miljoen euro over, zou zeggen ja. Ik word niet volledig en juist geïnformeerd. Nou, dit is niks anders dan een informatiedocument volgens mij. En ja, het biedt de ruimte om te zeggen, nou, als je verwacht dat je nu meer, zeg maar, op dit voordeel uitkomt, ja, als politiek om te kijken van, ja jongens, ik zie dat ik leuk voordeel uitkomt, kunnen we daar even iets, niet een leuk plannetje mee tot uitvoering brengen of zo. Nou, dat zou in ieder geval kunnen weten. Nee, dat is niet de opzet, maar het bedrag staat er wel.
Oké. Meneer Bikker.
Ja, 2 dingen, meneer de voorzitter. Wij vragen als raad na het maken van de begroting heel expliciet om die voorjaarsnota, om die zomernota, om die najaarsnota en om de eindejaarsafrekening om op de hoogte te blijven van die financiële ontwikkelingen die er zijn. En dat zijn de momentopnamen, want hier is bijvoorbeeld een bedrag van 50.000 euro genoemd voor een second opinion van glasvezel. Ik heb al begrepen dat die ongeveer op 10.000 euro uitkomt. Ja, met de kennis van het opmaken van deze zomernota had je waarschijnlijk dat bedrag niet genoemd. De tweede opmerking die ik wil maken, het sociale domein, de WMO. Hè. Je kan dat als verschillende zuilen zien, maar bijvoorbeeld op jeugdzorg komt natuurlijk een fors bedrag tekort. Hè. En op het moment dat je zegt met de WMO, er blijven geld over, wij gaan er eens over nadenken hoe we eventueel de spelregels kunnen veranderen. Ja, dan wil ik het ook de vraag stellen, en dat is dan misschien een beetje politiek, hoe gaan we dat dan doen met jeugdzorg? Gaan we daar dan een aanscherping van de afspraken die we gemaakt hebben, waar meer jongeren in aanmerking komen voor de hulp, gaan we die dan ook meenemen? Of gaan we alleen op dat ene potje zitten.
Nou, ik heb u twee dingen. Eén, over de glasvezel maakt u een opmerking. Ik heb ook naar de wethouder geluisterd en die zei, er is nu 10.000 euro uitgegeven. Mm-hmm. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat dit bedrag nog groeien. En ik kom met een mededeling naar u terug wat het uiteindelijke bedrag zal zijn.
Ja? Maar hij heeft dus duidelijk aangegeven dat het belangen aan 50.000 euro zijn.
Maar daar gaat de wethouder even op antwoorden, want die weet dat nog beter.
De andere wethouder, wethouder glasvezel, ja. Ja.
We hebben een college, hè? Collegiaal bestuur. Dus ik spreek voor het college. Kijk, wat er nu uitgegeven is, ja, had natuurlijk te maken met het feit dat we een soort dubbele opdracht van de raad kregen. Enerzijds snelheid en anderzijds hadden we geen budget. Dus er is met enige zorgvuldigheid is er een klein beetje geld uitgegeven wat binnen de marge viel, wat mij betreft. En grote zorgvuldigheid hoor ik van mijn controle. Maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn met geld uitgeven. En die 50.000 euro, die komt niet helemaal uit de lucht zetten. Wij hebben heel veel kilometers glasvezel te leggen. Als daar verder onderzoek naar moet plaatsvinden, betekent dat er hier en daar gesondeerd moet worden. Betekent dat de grondgesteldheid bekeken moet worden. Niet op één plek, maar op een aantal plekken. En dan gaat er gewoon in de papieren lopen. Dus het is helemaal niet onrealistisch om, gezien de opmerkingen van de raad van de afgelopen twee zittingen, dat je uitkomt van, nou, dat kan wel eens meer gaan kosten. En dat raam je dan in.
Oké, en de andere vraag die u stelde, dat ging over de jeugdzorg.
De bijstelling van de kaders, hè, waar je over hebt, kunnen we als raad overwegen om die kaders bij te stellen. En waar je tekort komt, kan je dat dan ook overwegen. Dat kan.
Maar dat is een politieke keus die u kunt maken in de raad.
Ja,
oké.
Correct.
Ik wil er nog wel even één ding aan toevoegen. Op verzoek van wethouder Vat is er juist in de toelichting een uitgebreide samenvatting gemaakt van de effecten die er binnen het sociaal domein, binnen de 3D zich eigenlijk afspelen. Zodat de raad heel duidelijk kan zien van, hey, dit is het op jeugdzorg, dit is het op de WMO, wat is nu het totaalplaatje? Want dat kan budgetair technische regelgeving in de Excel-lijstjes soms wat waziger overkomen. Dus daar hebben we wat echt extra aandacht aan gegeven.
Okay. Nou, er zijn al best wel wat punten over tafel gegaan. Ongetwijfeld zijn er nog meer vragen, opmerkingen. Meneer Van der Wal.
Ik zie dat er 150.000 euro voor de hoogspanningsmast is binnengekomen. Nou, dat wordt aan de andere kant uiteraard uit de begroting gehaald, snap ik ook. Maar is daar wat meer bekend over het hele financiële gebeuren rond die hoogspanningsmast? Want het is een beetje radiostilte geweest. Tenminste, ik heb er niks van gehoord. Maar kennelijk is er nog ineens wel wat geregeld, anders krijg je 150.000 euro overgemaakt.
U bent geïnformeerd via een raadsinformatiebrief enige tijd geleden. Hier over dit onderwerp. Volgende raadsvergadering komt het plan van aanpak in de raad. Maar de regeling is eigenlijk zo. Is wij hebben een budget gekregen om de handling te doen. Gewoon om dingen te regelen. En wij afgesproken is met de huizen die recht onder zo'n kabel gelegen zijn. Dan wel huizen die eraan grenzen. Dat is even wat technisch. Maar in ieder geval komt erop neer is dat wij al die mensen hebben aangeschreven en verteld, wij kunnen uw huis kopen, kunt gebruik maken van de regeling. Die regeling is opengesteld en dat betekent dat wij uw huis kunnen kopen voor het bedrag waarvan de Rijksoverheid, waar wij dan vervolgens de subsidie voor krijgen, ook akkoord zijn om dat bedrag te betalen. Dus dat betekent, er komt een taxatierapport van even als voorbeeld een huis van 2 ton. Wij dienen dat taxatierapport in bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid zegt akkoord, u mag daar 200.000 euro voor uitgeven. Dat betekent dat wij vervolgens dat huis kopen van die persoon, 200.000 euro overmaken en van de Rijksoverheid die 200.000 euro weer terugkrijgen.
Er was eerder volgens mij er sprake van dat het de gemeente ook wel enig geld zou gaan kosten binnen het verhaal.
Ja.
En is dan ook die regeling nu een klein stukje verruimd dat die mensen eventueel een stukje verhuiskostenregeling hebben gehad of helemaal niks?
Nee, verhuiskostenregeling geldt alleen voor huurders en niet voor koopwoningen. Dat is ook wel een ergernis van de belangenvereniging als koopwoningbezitter. Dat is goed voor te stellen. Nee, onze grootste kostenpost gaat hem straks zitten in hoe de ruimte eruit ziet nadat we die huizen gekocht hebben. En des te meer huizen we kopen, des te makkelijker dat die buitenruimte eruit komt zien. Het grootste probleem zit hem in een soort trapsgewijs, de ene keer wel, de andere keer niet, gekocht hebben. Dan hebben we een serieuze uitdaging voor die ruimte. Want de woonbestemming moet eraf. Na een bepaalde periode. Ja, en dat betekent dat een 201 kap waar één iemand de woonbestemming, één iemand woont en de ander is de woonbestemming eraf, wat doe je dan met het andere huis? Dat zijn nog best, dat is nog, wordt nog een uitdaging. Ja. Suggesties zijn welkom.
Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Nog meer vragen, opmerkingen? Hoorde meneer De Jong, meneer De Boer.
Een serieuze reactie erop vind ik wel dat er dus kennelijk in Den Haag meer mogelijk was dan wij eigenlijk voorzien hadden. Of overschat ik dat dan?
De wethouder wil antwoorden.
Er is een regeling afgesproken of onderhandeld door een platform. En in dat platform zaten, waren een aantal gemeentes vertegenwoordigd, wij ook. En er is wel wat discussie, daar refereert u waarschijnlijk aan, of dat platform nou het onderste uit de kan gehaald heeft. Daar is wel een spreekwoord over ook.
Ja. Oké. Okay. Meneer Bikker?
Even over de post die nog in de zomernota staat over het recreatieterrein in Slingeland. De provincie had ook bepaalde beheersplannen liggen, neem ik aan, voor dit terrein. En nu zie ik dat er wat expertise van buitenaf moet komen hoe we dat terrein moeten gaan beheren. Nou, er zitten misschien wel wat zaken in die je misschien anders aan zou willen pakken dan de provincie tot nu toe gedaan heeft. Maar is er ook gebruik gemaakt van alle kennis die bij de provincie ligt met betrekking tot het beheer? Of deed de provincie allemaal wat?
Wethouder?
Daar gaan we schriftelijk op antwoord geven, want dat weet ik niet.
Ja, dat valt ook niet binnen uw portefeuille, denk ik.
Nee, maar meneer spreekt namens het college.
Ja, dus, ja. Maar laat ik hem dan als voorzitter verschonen. Hij kan ook niet alles weten.
Hè? Maar dan heeft de schriftelijke toezegging gedaan dat het college schriftelijk antwoord.
Ja. Ja. Meneer De Boer.
Nog een vraag over beheerprogramma 2. Verkeer, vervoer en water. En dan her richting Molenstraat, Lekdijk, de Kinderdijk. Blijkbaar stond er geen of onvoldoende budget in de begroting, want er wordt nu €50.000 zeg maar moet er bijgeraamd worden, terwijl in het laatste collegebrief van afgelopen zomer staat dat het voorlopig vooruitgeschoven wordt, het project. Hoe match ik dat met elkaar?
De uitvoering van het project wordt vooruitgeschoven, maar dat betekent niet dat er niet over nagedacht is. Of dat exact dit bedrag is, dat houdt me ten goede. Maar we hebben inderdaad ervoor gekozen, gezien de hoeveelheid van initiatieven, gezien de hoeveelheid onzekerheid die er over dat wegvlak nog bestaat, dat het niet verstandig is om nu een heel mooi fatsoenlijk wegdek aan te leggen, om dan over 2 jaar erachter te komen dat het toch net anders moet. Maar dat wil niet zeggen dat er nu al ieder aanval gemaakt is met een plan van aanpak en dat soort zaken. Dus wij hebben eigenlijk ter 11e uren hebben wij gezegd, nou ja, even stoppen, want anders dan, nou ja, even een voorbeeld. Er komt misschien een tunnel door die dijk, dan moet die dijk opengemaakt worden, hebben we net een nieuwe weg aangelegd. Ja, dat lijkt me niet verstandig. Dus vandaar dat we hem even ingetrokken, on hold gehad. Ja.
Oké, nog meer vragen, meneer Van der Wal?
Ja, ik wil je toch even een vraag over, want kennelijk is de uitvoering opgeschoven. Ik heb een beetje het idee dat we die €50.000 nu ten laste van de begroting brengen en aan het eind van het jaar zeggen, ja, die schuiven we als voorziening door naar 2018.
De dekking is een reserve nieuwe initiatieven. En dit is een nieuw initiatief waar die dekking ook vandaan zou moeten komen. Dus dat is al eerder zo bepaald. Dus, en er zijn wel degelijk plannen gemaakt en er zijn wel degelijk kosten aan verbonden. Alleen, eigenlijk hadden we u in die brief ook kunnen melden. We gaan dan en dan starten met het participatietraject enzovoort. En dat hebben we gewoon even opgeschort.
Nog meer? Mag ik dan ervan uitgaan dat de zomernota voldoende aan bod is geweest, dat we die met elkaar besproken hebben? Ik zat net zo even rugspraak te hebben. Ik denk niet dat het nodig is dat de auditcommissie hier een advies over geeft. Het is een mededeling uit het college over de stand van zaken. En iedere partij moet er maar van vinden, iedere fractie moet er maar van vinden wat hij ervan vindt. En dit is, nee. Oké. Okay. Ja? Dus de autocommissie doet nooit aan politiek, maar die kan wel op een gegeven moment zeggen, wij adviseren om. Hè? Maar dus in dit geval kunnen we ook een samenvatting geven waar we over gediscussieerd hebben. Maar we denken dat het niet nodig is in dit geval. Oké? Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de motie transparantie, kostendekkendheid en verbeterende efficiëntie. En ik heb begrepen dat de wethouder daar wel wat van wil zeggen. Want dat is een motie die al veel langer speelt en eerder ingediend is. En ik denk dat het handig is als hij zijn idee of het idee vanuit het college daarin met ons deelt. Want dat was in wezen een agendapunt wat daar vandaan komt. Oké.
Okay. Ja, dank. Kijk, ik heb met degene die de motie heeft ingediend, en volgens mij heb ik als raadslid die motie ook nog destijds ondersteund, die heeft er wel plezier in om deze motie nu bij mij neer te leggen. En ik heb wat minder plezier om die één op één uit te voeren. En dat heeft eigenlijk niet zozeer te maken met de inhoud, maar met de tijdstip. We zijn bezig met een fusie. En er wordt nogal wat gevraagd van de Raad van Molenwaard. Terwijl als ik hem één op één zou uitvoeren, dan gaat de Raad van Molenlanden, of misschien dat we, als we geen keuze maken, dan blijft het Molenwaard heten. Dat kan ook nog, hè. Ik zit daar een beetje mee in mijn maag. Dus ik kijk even wat meer naar wat is nou de strekking en wat is nou het doel, dan wat is nou puntsgewijs datgene wat we kunnen effectueren. Datzelfde geldt een klein beetje voor het eerdere verzoek van de 213a onderzoekers. Waarom? We zijn bezig, en John is er ook mee bezig, we zijn bezig met een nieuwe organisatie te bouwen. Dat betekent dat wij in dat hele traject continu zoeken naar best of both worlds, dan wel een nieuwe efficiënte organisatie. Dus al die slagen die je normaal maakt met een 213a onderzoekje of al dat soort zaken, zitten eigenlijk nu op dit moment in het fusietraject verweven. Daarnaast hebben we een gewijzigd BBW-voorschrift, die eigenlijk veel betere handvatten geeft als het gaat over overhead en dat soort zaken. Dus wij hebben, ik pak hem er even bij, waar is die? Ik zoek even de... we hebben fact sheets u doen toekomen. En mijn vraag is of u daarmee uit voet kunt. En zo ja, dan vullen we ze nog verder in. Zo nee, dan graag wat wilt u wel weten en hebben.
Ja, maar als dit een motie is vanuit de raad, dan kunnen wij als auditcommissie niet daarop antwoorden in mijn idee. Dus dat is een moeilijke. Het is wel, we kunnen er wel met elkaar over praten. En mogelijkerwijs een advies geven. Ja, dus
nou, dan zou ik hem anders stellen. Ja. Ik zou zeggen, vindt u dat vindt u dat de fact sheets voldoende antwoord geven op de motie?
Ja. Maar gaat u nou steeds, laat u nu het woord kostendekkendheid vallen, want dat is een cruciale vraag. Gaat u die nog gebruiken? Of als u spreekt over kostendekkendheid, gaat u dat dan omschrijven? Wat dat dan inhoudt in uw geval? Want dat kan nogal verschillend zijn, hè? Per onderdeel en per besluit en per begroting. Want ik snap ook wel dat u ermee in uw maag zit, want het is een bijster ingewikkelde motie. Als je het echt zou gaan uitvoeren, dan zou dat zo'n arbeidsintensiviteit gaan. Dan kun je bijna niet meer vooruit en niet meer besturen, want dan zijn er afdelingen bezig om dat constant. Maar het werd ook natuurlijk wel heel vaak geroepen, die kostendekkendheid. Het moest kostendekkend zijn enzovoort. Maar dat is wel heel ingewikkeld in veel gevallen.
Ja, ik zal er toch nog een voorbeeld over geven voordat we hier wat verder over doorbomen. We zijn bezig met een fusietraject. En dan hebben we het ook over kostendekkendheid. Bijvoorbeeld rioolheffing mag je niet meer heffen dan de kostendekkendheid. Gieselanden heeft geen rentecomponent, wij wel. Gieselanden heeft heel lang alle riolering gelijk ten laste van dus niet geactiveerd. Kortom, heeft een veel lagere kosten. Ja, wat is, en dan nog vervolgens nog eens een keer, welke overheid deel je toe aan die kostenpost? Als u aan mij gaat vragen om de motie letterlijk uit te voeren, dan ga ik u vragen om extra budget voor een extra aantal financiële mensen. Wat mij betreft ook, wat mij betreft most het na de maaltijd is, omdat op het moment dat we hem uitgewerkt hebben, dan zijn we gefuseerd.
Even, ik wil eerst, want eigenlijk was de eerste vinger opgestoken, want die heeft een toelichting en aanvulling. Meneer Van Eyck, voordat jullie de vraag hebben.
Ja, het is meer een aanvulling. Ik heb natuurlijk deze wethouder en zijn voorganger beide geholpen om de motie op een of andere manier te doen beantwoorden. En wij zijn daar ambtelijk, we waren heel enthousiast aanvankelijk met de motie. Want die straalt uit van, jongens, wij roepen overal kostendekkendheid, maar laat dat nou gewoon transparant zien aan de belastingbetaler waar ze voor betalen. Hè? En doe dat op zodanige manier dat iemand die dat wil weten, gewoon kan aanklikken en dan ziet hij dat. Dus dat is een sympathiek verhaal en er zitten wel meer lagen in hoor, in die vraag, maar zo hebben we hem geïnterpreteerd. Toen dachten we van, nou, weet je wat, dan maken we per belastingsoort 1A4'tje, waarin zit van, nou, dit betaalt u. Dit wordt u ten laste gebracht, dat bij elkaar opgeteld is een bedrag. En wat doen we daarvan? Daar doen we de ei van. Nou, en dat kun je doen voor paspoorten, je kunt het doen voor riolering. En we waren heel enthousiast. Toen gingen we invullen. Dus we hebben dat u gemaild, of in de raadsinformatiebrief. We zijn zo verder gegaan. Toen zijn we ze hem gaan invullen. En toen kregen we bijlage 2. Toen hadden we 4 van die factsheets ingevuld. En toen... aanvankelijk eerst het college en later deze wethouder ook van, ja, maar als ik dit op de website zet, A, niemand gaat het lezen, B, als iemand het gaat proberen te lezen, snap je het niet, en C, het geeft nog geen antwoord op de vragen die ze misschien hebben over kostendekkendheid. En toen kwamen we dus een beetje in de knel te zitten van, ja, we snappen de portée van de motie en wat men beoogde. We dachten een antwoord te hebben van, zo gaan we dat bereiken. Maar als je de factsheet ziet en je denkt van, ja, zit hier nou iemand op te wachten? Gaan we dit nou voor alle belastingsoorten die we hebben bouwen, ja of nee? Nou, en toen kwam de twijfel. En toen kwam van, nou, laten we even bij de raad polsen. En dat is dan even auditcommissie geworden. Zijn we nou op de goede weg? En dan in combinatie met een BBV die ons ook meer handvatten geeft. In combinatie met een herindeling die voor de deur staat. Dus dat was even polsen van, jongens. Hebben jullie een idee van hoe we dit verder kunnen?
Meneer Van der Waal?
Ik denk dat wij het komende jaar, als we het hebben over kostendekkendheid, geen enkel besluit gaan nemen van een nieuw iets van kostendekkendheid. Wat gaan wij doen als we het hebben over grafrechten of we hebben het over paspoorten? Dan gaan we gewoon de index erop neerzetten en meer doen we niet eigenlijk de komende tijd. Ik zou me voor kunnen stellen als het gemeente verder was gegaan, dat zeg maar die motie zeker, want als je dat mee mogen, of tenminste als je het gebruikt, moet kostendekkend zijn, moet je ook aan kunnen geven wat eronder valt. Maar ik denk voor het jaar 2018 dat het hele verhaal nou niet zoveel nut meer heeft, zeker in de toelichting als je hebt van, ja, met Gieselanden, et cetera. Maar dan komt met de gemeente samenvoegen met Gieselanden, komt die kostendekkendheid wel een keertje aan de orde. En misschien zou je op dat moment veel beter kunnen benutten om te zeggen, nou, we willen toch eens naar kijken. Want als je dan een nieuwe raad moet gaan voorstellen, we gaan het kostendekkend doen, dan moet je wel uit kunnen leggen wat eronder valt.
Je wil de wethouder nog een keer?
Nou, ik even een soort combinatie maken. Ik denk dat alles wat we bij elkaar gezegd hebben, precies dat verwoord waardoor die motie lastig uit te voeren is. Die motie vraagt namelijk veel meer. Die motie vraagt ook actie. Die vraagt 20% van de diensten waarvan kosten in rekening gebracht worden doorgelicht worden enzovoort. Dat we de vorige keer al gezegd hebben van, ja, maar wacht even, we doen nu niet 20% van alle diensten. Eigenlijk zijn we nu 100% van alle diensten met het fusietraject aan het doorlichten en kijken waar kan het efficiënt en waar kan het en wat is kostendekkend en wat zijn überhaupt kosten. Dus een deel van die motie, de geest van de motie, wordt uitgevoerd door een fusie. En een ander deel, wat is nou die kostendekkendheid en welke bedragen moeten we toerekenen? Nou ja, daar hebben we factsheets voor. Maar die factsheets om op de website te zetten, ja, daar voel ik niet zoveel voor. De factsheets zijn al voor een groot deel ingevuld, dus die kunt u, die ziet u en die kunt u krijgen. En dan is opnieuw de vraag, worden er veel wijzer van? Nee, maar ik kan u wel vertellen dat wij met de fusie, maar ook met de begroting 2018, met gezond boerenverstand wel gewoon heel veel dingen gewoon aan het checken zijn en over het nadenken zijn. Ik zal u één voorbeeld geven uit de praktijk, misschien wel leuk. Willem en ik zaten de begroting sociaal domein door te nemen. En wij hebben in het boekhoudpakket gewoon eens doorgeklikt tot aan factuurniveau. We hebben gewoon eens 3 of 5 facturen erbij gepakt en gewoon gevraagd, is er een offerte voor? Hoeveel offertes zijn er? Klopt de offerte met de factuur? Gewoon hele basic vragen om gewoon eens steekproefswijzers gewoon eens even te checken, hoe zit dat nou? En dat was voor mij als wethouder ook nieuw. En ik kan u vertellen dat positief opviel is dat er inderdaad meerdere offertes waren. Dat er inderdaad, als er een offerte uitgebracht wordt, de factuur klopte met de offerte. Dat er prijsafspraken met kortingen gevraagd zijn. Dat er slim over nagedacht werd. Dus dat is een soort eigen mini 213a onderzoekje. Maar weet dat soort dingen nu wel echt wel op het netvlies staan. Okay. En zeker met een fusie.
Oké, wij begrijpen dat u daar natuurlijk mee bezig bent, maar een raad heeft ook een controlerende functie daarin. En het is natuurlijk voor een raad wel heel makkelijk om dat te beluisteren en te behoren, maar eigenlijk gaat dat nog een tandje dieper dan. Maar ik snap ook dat u handelingsverlegen bent om het volledig voor elkaar te krijgen. En het moeras, maar ook het oerwoud van regelingen en de grote verschillen tussen Gieselanden en Molenwaard, dat u daar eigenlijk niet echt goed efficiënt mee om kan gaan en op dit moment ook heel veel andere dingen te doen heeft. Probeer ik het mee samen te vatten. U heeft een poging ondernomen. Dat ziet er dan ook mooi uit. En ik snap ook dat u het wel een aantrekkelijk initiatief, een aantrekkelijke motie vond om mee aan de slag te gaan. Maar ik denk dat het, maar dat is zo samenvattend en iedereen moet me maar verbeteren als dat ik dat niet juist zeg, dat er een collegebrief uit moet gaan waarin uitgelegd wordt dat dit gezien de argumenten die u net op tafel legt geen haalbare kaart is. En dat het beter is om aan de nieuwe raad in de nieuwe gemeente daar handen en voeten aan te geven. Graag reactie op die opmerking. U hebt nog, meneer Van der Wal.
Nou, als ik dan het over de facties heb en ik pak het hier voor van mijn graafplaatsen. Ja, dit zijn gewoon een paar getalletjes die uit het grootboek komen. Maar wat nou kostendekkendheid is, ja, het zou best. Het zegt mij eigenlijk helemaal niks.
Nee, maar begrijpt u de argumenten die over tafel heen gaan? Dat was nou even op laatst.
Dat had ik in mijn vorige betoog al aangegeven. Ja, 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 ja. Juist als een stukje daarvoor aan voorafgaande. Maar als u nu zegt om antwoord te geven op de vraag van de wethouder, bent u tevreden met de infectie? Zeg ik nee.
Nee, oké. Okay. Maar bent u wel akkoord met dat we hier neerleggen en aan het college vragen om hier naar de raad een collegebrief over te schrijven? De argumenten die ze daarvoor gebruiken nog eens een keer keurig op papier hebben staan. En dan aan de raad melden dat dit eigenlijk iets is wat veel beter is op een als de harmonisering heeft plaatsgevonden met en de samenwerking, de fusie heeft plaatsgevonden met Gieselanden. Om nog eens te bekijken of dit een haalbare kaart is. Meneer Vet.
Doet u? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Als we dit uitvoeren, voor hoeveel jaar doen we dat?
Ja. 1 jaar en ik denk, als ik zo goed luister, dat je nog heel hard moet lopen om dat volgend jaar voor elkaar te krijgen.
Dus dan is al die arbeid is zinloos.
Nou, nee.
Ja, om dat voor die motie nu te doen. Ja. Wanneer je het dadelijk doet in het kader van de, hoe heet het, de fusie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar niet meer van Molenwaard, dat heeft geen zin. Daar kan je ook niks meer mee doen.
Dat probeer ik ook te zeggen. Is dat we dat een aantal van die oproepen in die motie, dat we die niet volgens die motie, maar volgens de fusiesystematiek eigenlijk al aan het doen zijn. En Alleen het rapporteert zo lastig.
Maar neemt u deze motie nou mee naar een nieuwe raad? Of er is natuurlijk een soort overdrachtsdocument. Hè, van hoe gaat dat? Want er is op een gegeven moment zijn er een aantal punten die nog geregeld moeten worden. Hoort dit daar nou straks bij, wethouder?
Je kan het toch gewoon via het presidium weer op de...
Een deel wel, een deel niet. Het deel wat erbij hoort is de kostendekkendheid, de rekensommen, de efficiëntie die je daarmee kunt behalen. Dat deel loopt één op één eigenlijk nu al in het fusietraject. Dus dan, die motie wordt op die manier ook uitgevoerd. Een ander deel, het rapporteren daarover op een website... Daar vraag ik me af of dat niet door de nieuwe raad is bekrachtigd zou moeten worden.
Oké. Ja. Akkoord. Meneer de Boer.
Ja, dank u. Ik zit nog even te denken, misschien ook nog wel een suggestie voor het college. Ook als ik naar de motie kijk. Het eerste punt is volgens mij prima uit te voeren. Als ik me even verplaats in een inwoner van de gemeente. Nou, dat is ontzettend lastig natuurlijk als raadslid. Nee. Volgens mij kun je wel gewoon op de website zetten, begraaftarief is dit. En in ieder geval de componenten, dus even los van de bedragen, die zijn voor mij als inwoner misschien minder relevant. Maar dat ik als inwoner wel kan zien van dit soort kosten draagt uiteindelijk bij aan dit tarief. Als ik vind als inwoner, begraventarief is wel heel duur. Maar dat ik dan wel kan zien, even los van de getallen, maar wel welke dingen er allemaal toegerekend kunnen worden. Dan geef je in ieder geval aan punt 1 van de motie van destijds wel... Een stukje invulling.
Maar hoe als... want we gaan daarin harmoniseren natuurlijk met Gieselanden. En daar kan een flinke afwijking in zitten op een aantal punten. Dan heb je dus een dubbelslag te maken. Dan moet je eerst gaan uitleggen hoe dat de kosten bepaald worden in Molenwaard. Door Gieselanden gaat dat dan misschien ook wel doen. En vervolgens moet je gaan harmoniseren.
Maar dat staat al in infectie. Ja, hoe die bedragen tot stand komen. Dat is volgens mij een kwestie van copy-paste.
Ja, okay.
Maar goed, het is een suggestie. Hè? Ja. Ik wil het college helpen om aan de motie tegemoet te komen.
Ja, ja. Meneer Bikker was eerst aan de beurt.
Ja, als ik goed begrepen heb, voorzitter, u doet een voorstel. Ja. Voor een informatiebrief vanuit het college naar de raad toe. En dat is eigenlijk een soort amendering op de motie die destijds ingediend is.
Nee, zij gaan melden op grond van wat voor argumenten dat ze nu niet direct... uitvoering gaan geven aan de motie.
Ja, maar ze amenderen hem dus, soort.
Nee, dus geen een amendement betekent dat ze er een deel van gaan uitvoeren... Ja? Of het anders gaan doen. Dus dan is het de inhoud van de motie totaal anders geworden. Maar dat wou ik maar even aan het college overlaten... hoe dat ze dat gaan verwoorden.
Okay. We wachten dus even af.
Ja, maar wat vindt u daarvan?
Ja, je moet wel tijd en energie steken in zaken waarvan je denkt dat de gemeente een baat heeft... En dit is een stokpaardje, maar als je daar nu niet invulling aan kunt geven, als je hem goed uit wil voeren, enorm veel ambtelijke kosten gaan maken. Eigenlijk om een stukje kostendekkendheid in beeld te brengen, wat dus alleen maar verhoogd zal worden. Hè, die kosten die stijgen alleen maar. En dan denk ik niet dat je op de goede weg bent.
Dit is mooi verwoord, ja.
Nou, EGP-fractie die stemt hier wel mee in.
Oké. Okay. En ja? Oké, okay, dus... Ik wil thee zo meteen liever. Dankjewel. Is dit, kan de wethouder hiermee uit de voeten, denkt hij?
Ja, bedankt. Ik kan hiermee uit de voeten. En we zullen u verrassen.
Oké, dankjewel. dan gaan we naar agenda punt 5. Dat is de motie Duizenberg. Ooit ingebracht door ons auditlid meneer De Boer. Die heeft ooit gesuggereerd, moet je luisteren, datgene wat we doen. We willen eigenlijk niet een schuif hebben of een opsomming van de gelden die uitgegeven zijn en wat er over is. Maar we willen meer dat een jaarrekening gaat leven en dat we gaan praten over of het geld effectief besteed is. En of de dingen die we gekocht hebben ook daadwerkelijk bevallen en hoe dat of de koop wel klopt. Ja? En niet meer financieel, maar meer materieel. En dus de doelmatigheid moet meer in beeld komen. En dat staat in de motie Duizenberg. Ik heb met onze secretaris gesproken en Ik weet niet of u eerst nog wat wil zeggen, meneer de Boer.
Nou ja, een goede inleiding hoor. Ik denk dat dat ook de insteek is. En die methode Duizenberg is geen doel, maar een middel. Ik las toevallig gisteravond nog een uitspraak van een financiënwethouder die zegt van de kadernota, daar besteden we een hele middag en een avond aan. De begroting vervolgens besteden we een avond aan. En de jaarrekening is vervolgens bijna een hamerstuk. En dat is denk ik ook wel de kern van dit verhaal. En goed, dat heeft u in uw inleiding denk ik prima verwoord.
Oké, onze secretaris van de oude commissie, die heeft een presentatie voorbereid. En mogelijkerwijs kunnen we daarmee naar kijken. Dan gaan we daarna even praten wat we met de kennis die... Want toen ik de motie Duizenberg hoorde, had ik wel eens een keer iets in een krant daarover gelezen. Maar ik had me nooit in verdiept wat het nou allemaal precies inhield. En het is goed, denk ik, om even wat kennis te delen, op te halen. Om te kijken wat we daarmee kunnen. En of wij daar ook direct wat mee kunnen. Of misschien in een latere fase. Ja?
Ja, ik had zelf ook nog nooit van de methode Duizenberg gehoord. Of van het Kamerlid Duizenberg. Nou, een paar weken terug was die niet uit het nieuws weg te slaan. Maar dat vanwege een andere reden. ja, het hoofddoel van de methode is vooral het versterken van de positie van de raad. De informatie en de controlepositie worden versterkt. De methode die komt uit de Tweede Kamer en wel de vaste Kamercommissie Onderwijs. Daar was Duizenberg lid van en toen hij net begonnen was als Kamerlid verbaasde hij zich over de werkwijze van die commissie. Er werd veel aandacht besteed aan een incident wat plaats had gevonden bij een onderwijsinstelling bij de behandeling van een begroting van OCMW. Maar ondertussen werd er inhoudelijk over de begroting zelf eigenlijk weinig gesproken en werd er dus zonder serieus ernaar te kijken even 30 miljard weggetikt. Hij vond het dat dat dus anders moest en ging samen met een ander Kamerlid aan het werk. Heeft een systeem uitgedacht waarbij er twee rapporteurs worden aangesteld. Eén vanuit de coalitie en één vanuit de oppositie. En zij analyseren de jaarrekening dan wel de begroting. En nou ga ik even kijken. Ja. Ja, de begroting van het Rijk is natuurlijk sowieso al opgesplitst per ministerie. De rapporteurs die doen dat aan de hand van een aantal vragen, een standaard vragenlijst. Nou, die ziet u hier. En inmiddels doen wij vrijwel alle Kamercommissies doen dat volgens deze methode. En begint het ook zo langzamerhand in raden te leven. Want ook als je in raden kijkt, dan zijn zowel begroting als jaarrekening vaak in de hoofdzaak voor de fractievoorzitter en de financieel specialist. En zou dus ook wenselijk zijn om een gedegen analyse te maken. Daarbij zijn er wel een aantal aandachtspunten, want dat doe je niet zomaar. Je moet kijken hoe je de methode inpast in de huidige PNC-systematiek. We hebben nu de dag van de verantwoording voor het jaarverslag. En de cijfertjes komen later bij de jaarrekening. Nou, bij deze methode ontmoeten ze elkaar weer. Dus dan moet je even kijken hoe je dat in elkaar gaat vlechten. Ondersteuning van rapporteurs, dat is wel een serieus ding. Bij veel raden wordt dat in ieder geval goed belegd. Daar is de Griffie niet het geschikte instrument voor. De rekenkamer zou je ook niet moeten willen vanwege zijn onafhankelijke positie. Dus je zou dat wel moeten, je zou daar in ieder geval wel over na moeten denken. De standaard vragenlijst in ieder geval vertalen naar lokaal. Dat lijkt me ook een heldere. En ja, doe je het per programma of moeten twee rapporteurs het voor die hele begroting of die hele jaarrekening doen? Dan hebben ze wel een zware klaas. In de meeste gemeenten die ermee aan het experimenteren zijn gegaan, wordt er in ieder geval via een werkgroep vanuit de raad naar gekeken. Wij hebben hier natuurlijk nog een complicerende factor en dat is de fusie. Je zou de stelling kunnen aangaan, als je ermee gaat experimenteren, dan doe je dat in ieder geval om het in te voeren. Dus je doet het voor de langere termijn. Dus dan zou je logischerwijs dus ook samen met de fusiepartner moeten optrekken. Sowieso moet dat natuurlijk al voor de begroting 2019. Want die is voor de nieuwe gemeente. Dus er zijn eigenlijk twee opties. Aan de slag gaan met de jaarrekening 2017. Dat kan de Raad van Molenwaard zelfstandig. En in gesprek gaan met Raad Gieselanden over de begroting 2019. Ik zou u in ieder geval willen adviseren om sowieso het gesprek met de Raad van Gieselanden aan te gaan over deze methode. Eigenlijk om dezelfde reden als die kostendekkendheid. Anders is het iets heel vluchtigs wat ontzettend zonde zou zijn voor alle energie die je erin steekt.
Oké. Meneer de Jong, u heeft een opmerking.
Ja, ik heb wel een vraag. Dat is eigenlijk, ik heb het idee wel een fundamentele. Namelijk, wat gaan we winnen met het wijzigen van onze systematiek? Met deze methode Duisenberg te gebruiken. Wat wordt het dan beter aan de behandeling van begrotingen en rekeningen? Of makkelijker, of efficiënter, of whatever.
Meneer de Boer?
Nou, wel een goede vraag hoor. Je moet ook dit vooral doen als het iets oplevert. Anders kun je allerlei leuke proefjes gaan doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik heb er ook wel over nagedacht. Volgens mij kan het ons helpen om onze, en daar begon de presentatie ook een beetje mee, onze controlerende rol beter in te vullen. Omdat we veel beter kijken in de jaarrekening en begroting van wat hebben we nou aan het college gevraagd en wat hebben ze gedaan. Hebben ze gedaan wat wij hebben gevraagd. En daarnaast denk ik, een simpel ding, dat het ons ook minder tijdsbesteding kost. Nu lezen we alle 21 de jaarrekening van bladzijde 1 tot 100 zoveel. En als je dat op een goede manier per programma inhoudelijk kunt verdelen, dan hoeft niet iedereen alles te lezen. Dan kun je ervan uitgaan dat twee rapporteurs die op het programma Sociale Mijn zitten, dat zij goed naar het programma hebben gekeken en dat zij met de objectieve objectief verslag kan daarmee komen, waar je vervolgens een debat over kunt voeren. En dan hoeven we niet alle 21 dat hele hoofdstuk te lezen en nog drie keer te herkouwen. Dus volgens mij controlerende rol versterken we daarmee en het zou een tijdsbesparing kunnen opleveren voor ons.
Oké. Meneer De Jong, nog een vraag en dan meneer Van der Wal.
Dan lijkt het me wel heel goed dat we juist die dingen, die had ik, of ik heb er wat overheen gelezen, maar in het memo net wat gemist. Hè? Gewoon van, hey, wat is nou de plus van deze systematiek? Dat we dat soort zaken ook wel goed voor het voetlicht moeten brengen op het moment dat we in gesprek gaan met Gieselanden. Als we denken van, nou, wij zien hier wel brood in. Het moet nog wat verder uitgediept worden. Maar we willen best verder om dit te gaan proberen. Ja, dan zullen we ook mensen mee moeten krijgen.
Okay. Ja. Meneer Van der Wal?
Eigenlijk een paar opmerkingen. Eén is dat wij bij de grip op GR hebben we afgesproken dat we het op deze wijze zouden doen. Dus mijn opmerking zou zijn, laten we daar eerst mee gaan experimenteren of dat werkt. Vervolgens twee, ik zou, voordat ik hierover ga praten, wel eens een keertje echt met die raden willen spreken waar het zeg maar ingevoerd is. Want ik bedoel, er wordt een experiment ergens uitgevoerd. En nou, we horen alles in de tweede of de derde lijn. En of het daar bevalt, dat weet niemand. Drie, als het dan gaat over wat je mee wilt bereiken, zeg ik ja, doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Dat is heel lastig om daar als zogenaamde controleur een uitspraak over te gaan doen. Doelmatigheid van het beleid. In het jaarverslag worden uitstekend geïnformeerd over heel veel zaken. Alleen we vinden het te veel en te complex. Het is eigenlijk, vind ik, een oproep om dus wat beknopter, to the point, te rapporteren. En daar zijn we denk ik heel blij.
Oké, dat is een tweede route. Hè? Nog een wie? Meneer de Boer?
Ja, nog wel aanvullend. Volgens mij moeten we het gewoon, ik ben het zeker eens met meneer Van der Wal. Vraag het even na, ook bij de gemeenten die al gestart zijn. Nou, die zijn nog niet ver, te vers, maar leer daar alvast van. Dat is één. En twee is, laten we voorzichtig gaan beginnen, stap voor stap. We zouden, wat mij betreft, even Raad Gieseland, de begroting 2019... even nog laten voor wat het is. Begin met de jaarrekening 2017 zelf en pak één of twee programma's. Tuig het niet gelijk heel groot op, maar pilot één of twee programma's. Informeer wel de auditcommissie van Gieselanden, dat ze wel weten waar we mee bezig zijn. En als we dit hebben gedaan, nou, dan weten we of het bevalt. En daarna kunnen we zeggen, nou, dan gaan we het ook voor de begroting 2019 al met Gieselanden samen. Dus begin klein en doe het dan stap voor stap.
Maar ik vind het ook wel interessant om inderdaad te weten hoe dat het loopt in andere gemeenten. Hè? Want die zijn ongetwijfeld, ik heb ook zitten googlen en ik zag dat er wel een aantal gemeenten aan het snuffelen waren. Maar dat ze ook nog niet zo snel waren, want de methode Duisenberg is natuurlijk nog vrij nieuw. Die hebben ook een dikke batterij ondersteuning gehad om dat dikke rapport wat eruit gerold is te schrijven. En die zijn ook aan de slag gegaan. In de Tweede Kamer is het amper operationeel. Dus het is misschien ook goed om nou eens precies te omschrijven wat de actie is die we moeten gaan doen om dit te realiseren. Want het is inhoudelijk snap ik het allemaal wel en ik ben het ook eens van dat we tijd kunnen winnen. Maar we moeten ook geen werk gaan zitten doen wat niet realistisch is. En het moet ook iets opleveren. Hè? Niet zomaar doen omdat dat in Den Haag gebeurt. En het allermooiste zou natuurlijk zijn als het samen met Gieselanden zou kunnen, dat die een parallel traject gaan lopen, zodat de kennis van elkaar, dat je van elkaar kan leren. En dan kun je inderdaad in de begroting van 2019, dat is volgend jaar al, hè? Want we gaan dus voor volgend jaar gezamenlijk een begroting maken voor de nieuwe gemeente. Dus daar moet al een gezamenlijk besluit gaan plaatsvinden. Dus dat zal opgetuigd moeten worden. Dat is wel weer zeer interessant natuurlijk. Ja, oké.
Okay. Voorzitter, wat ik nog voor een verdere uitwerking wil meegeven is de planning. Het tijdspannen waarin de jaarrekeningen en jaarstukken moeten worden opgeleverd is zeer krap. Meet in combinatie met accountscontrole. Ik wil het maar even meegeven.
Maar maak dat eens, eigenlijk is het een oproep om te zeggen, is het wel realistisch wat je nou aan het doen bent? Dat zeg je eigenlijk.
Dat zijn
dus. Ja,
eigenlijk wel ja.
Ja.
Het is, ja. We zitten ieder jaar erg krap het beter. We hebben dit ook nog net de oorlogscommissie kunnen redden. Ja. Toen had jij nog niet eens de jaarstukken volgens mij. Nou ja, het geef maar aan.
Oké,
okay.
Begrijp. Was eerst Arco aan de beurt? Weet ik niet.
Ik zou willen voorstellen om ergens op 23 mei 2019 de evaluatie van de gemeente die dan hier de invullingen hebben gegeven om daar dus in de oorlogscommissie over te spreken of dat... Wat opgebracht heeft. Als ik kijk waar nu de organisatie in zit, waar nu ook het college in zit, dan is het denk ik niet het moment om dit toe te passen.
Oké. Okay. Maar ik wil eerst even het rondje maken voordat jij de suggestie mag doen. Meneer Vet.
Ja. Ik denk dat het om in te voeren ook afhankelijk is van hoe groot is de gemeente. Wat gaat er om? Want het is natuurlijk dat ze het in de Tweede Kamer doen, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want het zijn enorme bedragen waar het om gaat en ingewikkeld. Maar het kan in een gemeente als Molenwaard was het vrij aardig te volgen wat er in de jaren hier stond. Alleen, je moet er wel tijd aan besteden.
Oké. Okay. En, nee, want meneer, onze secretaris, Jan, die was aan de beurt om nou even eens een opmerking te maken. Dan mag het uit.
Even hardop denkend, wat u ook zou kunnen doen. Ik bedoel, of in ieder geval de raad, of de beide raden gaan op zoek naar een nieuwe manier van vergaderen voor de nieuwe raad in 2019 van Molenlanden de Waard of de Groene Waard. Stemmen kan nog tot 18 september. dan zou deze methode natuurlijk ook daarin meegenomen kunnen worden. Je gaat dan toch al snuffelen aan vergadermodellen enzovoorts. En dit onderwerp leent zich ook weer niet alleen voor de auditcommissie, omdat de auditcommissie echt over het geld gaat. We willen het juist breder maken, dus dan zou je ook richting die werkgroep die daarmee aan de slag gaat kunnen zeggen van, kijk hier ook eens serieus naar. Maar dan wordt het dus echt iets van de nieuwe raad, dat de nieuwe raad daarmee gaat experimenteren en dan neem je geen vlucht naar voren.
Oké. Meneer Meerkerk.
Ik denk dat we twee dingen even los van elkaar moeten zien. Is wanneer voer je iets in en wat voer je in? En wanneer je iets invoert heeft inderdaad te maken met fusie, maar wat voer je in? Op dit moment zijn we in het fusie ook wel erg bezig met in de nieuwe organisatie ook wel de doelmatigheid wat verder vormt en de toets daarop wat verder vorm te laten geven. En ik denk dat als je de methode Duisenberg daarop inzet, dus even flauw gezegd, de woordvoerder sociaal domein is naar het programma sociaal domein laten kijken. En niet alleen met een financiële blik van nou mooi, er is wat over of jammer, er is wat tekort. Maar vooral zijn de gelden nou doelmatig weggezet. En daar als, nou ja, je taak als raadslid, als controlerende taak serieus neemt. Dan denk ik dat dat een hele goede manier is om vooral die doelmatigheid te toetsen. Want meer ogen zien meer. En als je als raad kortop zit, betekent ook dat een extra incentive is voor de organisatie om er ook kort op te zetten. Dus ik kan dat wel ondersteunen. Alleen het tijdstip van implementatie, dat is een lastige gezien de fusie.
Nou, ik denk dat er nu alleen gesproken wordt in het kader van initiatieven ter mogelijke voorbereiding. Dus in een soort snuffelfase. Hè, want dat proef ik uit iedereen. Meneer Van der Waal die zegt van, joh, het gaat nu goed. We moeten het enkel beknopter maken en kleiner maken. Want dan is het ook overzichtelijk. Dat
ook,
zegt u niet.
Ook, maar ik zeg ook, er ligt een initiatief op grip om GR. Oh, maar ja, min of meer op deze manier te gaan doen.
Maar dit is de GR is buiten de gemeente.
Nou ja, met sociaal domein. Daar gaat nog wat geld naartoe.
Ja. Maar dan heb je maar één domein natuurlijk. Hè?
Jawel, maar goed. Daar kunnen we dan dat ruiken kunnen we daar toch gaan toepassen. Zeggen, nou, is dat een manier ook? En dan denk ik ook, de vraag van, wordt hier gezegd van ja, dat doet iemand uit de oppositie en iemand uit de coalitie. Nou, ik weet niet of dat door iedereen gepruimd gaat worden, bij wijze van spreken. Dat is ook een manier, ook dat die manier beter wil gaan pakken. Nou, dat is maar de vraag.
Nee. Ja, ik bedoel enkel te zeggen, als je gaat praten bij gemeenschappelijke regelingen, dan ligt dat voor een groot deel. En de systematiek, die snap ik. Het is wel goed. Maar dat is nog maar de vraag of de anderen op deze manier, inhoudelijke manier, dan ook meegaan. En dan hebben we het wel een voorbeeldje, maar is dat dan ook direct al bruikbaar bij ons? Dus ja, maar eigenlijk is er bij u geen draagvlak om dat nu binnen de gemeente te doen. En bij meneer Bikker? Om eens te kijken of in samenspraak met Gieselanden er al gesnuffeld kan worden aan zo'n systeem.
Als je het in de fusietekst meeneemt, vind ik dat goed. Maar zegt de gemeente heeft momenteel denk ik voldoende aan de broek hangen. En ik heb gisteren in de weg gezegd 15 mei 2019 om op de agenda te zetten. Maar dan heb je ook van die andere gemeentes geleerd. Hè, van hoe is dat nou bevallen? Wat hebben we nu bereikt? Hè? Wat is de doelmatigheid van de uitvoering van die motie? Hè? Dat kan ook een vraag zijn die je dan stelt. Dat je in ieder geval wat meer kennis daarvan hebt.
Oké, dankjewel. Meneer Vet, wat vindt u?
Ja, ik Het is nog een beetje vroeg. Wat ik net al zei, is het zinvol? Dat is natuurlijk ook. En iemand uit de oppositie en de coalitie. Nou, of dat zal werken, dan moeten ze objectief verslag uitbrengen. Want anders heeft dat geen zin.
Nee.
Want anders wordt er gewoon weggedrukt door de coalitie. Dus dat...
Ja, maar Leon, dan heb je kans dat je naar mij moet luisteren. Soort. Dan heb je kans dat je naar mij moet luisteren, soort.
Nee, ik raad je praten.
Maar het ging even, dus dat is het optuigen, maar het snuffelen, dat was de vraag. Gaan we nog eens even ons verder laten informeren? Daar zegt u
ja,
ook van.
Ja, nou, je kan het doen. Kijken ja. Wat daar de uitkomsten zijn. Hoe ze er in Griekenland tegenover staan.
Ja, kan altijd. Maar nee, dus de vraag of we zo'n initiatief nemen. Nee. Maar dat is met alles zo natuurlijk, ja.
Nou, ik denk dat we toch de gesprekken aan moeten gaan over hoe doen wij het nu, hoe doen jullie het nu en hoe kunnen we dat in elkaar vlechten. Ik denk dat het prima een moment is om dit initiatief daarop in te schuiven.
Ja, kijk, we hebben het al over uitvoering op een aantal punten. Het gaat mij in eerste instantie om het principe en dat heeft de wethouder volgens mij perfect verwoord. Daar sta ik helemaal achter en volgens mij zijn we het daar allemaal wel een beetje mee eens. En ik vind het een goede voorstel van de secretaris om dit dan mee te nemen in de gesprekken met Griekenland over het nieuwe vergadermodel. Dat zou dan betekenen misschien dat we over de jaarrekening 2018, dan spreken we er in het voorjaar van 2019, die nieuwe raad pakt dit dan op die manier op. Nou, dat is dan misschien een jaar later dan wat hier nu op papier staat. Dus de tijd vind ik even niet het allerbelangrijkste. Dus het gaat mij vooral om het principe en wat mij betreft nemen we dit dan gewoon mee in de gesprekken met Griekenland over het vergadermodel.
Kan iedereen, ja, ik zei snuffelen, maar we gaan eerst naar Griekenland toe, gaan we dit aan Griekenland voorstellen en we gaan kijken of we een vervolgstap maken met elkaar. Ja?
En blijf ondertussen wel de ervaringen van andere gemeenten verzamelen.
Ja.
Natuurlijk volgende gezamenlijke auditcommissie.
Kunnen we dit, kunnen we over spreken met elkaar? Ja. Nog een nabrander van, ik vind dat wel mooi, meneer John van Eyck, die weet altijd zo analytisch een mooie opmerking te maken daarover, maar hij niet. Nee, vind ik altijd wel een verrijking, maar deze keer dus niet. Nee. Ja. Oké, okay. Dan punt 5 als afgehandeld en al dus besloten dat we het meenemen en dat we daar bekijken of we vervolgstappen maken en hoe. Ja? Dan 6, Eneco. Er is iemand die heeft een presentatie voorbereid. De pers heeft er vol van gestaan. Wij staan straks voor een keus wel of niet verkopen. En de oude commissie die wil geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn en wat de ins en outs zijn. En de consequenties, ja. De lijstjes op een rijtje van hoeveel gaat dat opleveren en hoeveel gaat het kosten en wat lopen we in de exploitatie mis. Zulke soort zaken. Dat is al wel voor een deel ooit als een keer gepresenteerd door meneer Van der Heijden. Maar het is mogelijk. Nou komt het zo dichtbij. Ja, we hebben het in het verleden al eens een keer. Heeft u het in ieder geval gezegd toen die vraag kwam?
We hebben een presentatie. En die wil ik graag.
Oké. Okay.
Volgende sheet.
Ja. Kunt u hem uitzetten?
Bij deze hebben we een presentatie, dit is een toelichting op het consultatiedocument. En we hebben dit geknipt en geplakt van een aantal presentaties van de Brouwer Blackstone en een private equity, of sorry, een corporate finance club. Ik moet de volgende sheet maar. Even een vrij eenvoudige tijdlijn. We hebben een consultatieronde voor 31 oktober. Op 31 oktober moet er een principebesluit liggen van houden of afbouwen van het aandelenbezit. En na 31 oktober komt de uitwerking van het besluit. En het besluit is dan houden, afbouwen. En als het afbouwen, op welke manier dan de voorkeur heeft. Dit is wat klein. Daar staat informeren van aandeelhouders, faciliteren van meningsvorming en besluitvorming en inventarisering onder aandeelhouders. Mag ik jouw muis even? Kleine lettertjes. Wat? Wacht even.
Het is bijna 1
Precies.
keuze is voor iedere aandeelhouder afzonderlijk. En de uitwerking is gezamenlijk. En dat is wel een dingetje. Dat is ook waarschijnlijk ook de reden waarom een aantal wat grotere gemeenten nu al geroepen hebben, wij gaan verkopen. Maar het heeft toch wel zijn consequenties, nu al. Dat komt ook later in de presentatie van naar voren. En uiteraard is het niet vrijblijvend. Er zijn twee uitkomsten mogelijk. De ene uitkomst is houden en de andere uitkomst is afbouwen. En eigenlijk weten we nu al dat de meerderheid van de aandeelhouders wil gaan afbouwen. Ja, voor ons ligt eigenlijk de keuze nog voor. Wij moeten daar nog over gaan beslissen. Om dat goed in voor het snotje te hebben. Hebben we even het profiel van Eneco neergezet. Wat is Eneco? Eneco is een bedrijf zonder Stedin. En Stedin is de beheerder van alle kabeltjes en leidingen. Het is dus gewoon een normaal commercieel en marktgeoriënteerd bedrijf. Ze hebben ook in hun beleidsvisie staat ook een stukje focus op internationalisering. Er zijn al 5 acquisities geweest sinds de splitsing. En zoals je ziet zijn die ook allemaal buiten Nederland. Ze hebben een netto winst van ongeveer 100 miljoen. Natuurlijk.
Acquisities wil zeggen dat er aanbiedingen, dat er geïnteresseerde kopers zijn om het bedrijf over te nemen?
Nee, acquisities zijn aankopen van andere bedrijven. Dus ze hebben andere bedrijfjes overgenomen in het buitenland.
Andersom.
Ja. Ze hebben een winst ongeveer, en dat is voor u een belangrijke, een winst ongeveer van 100 miljoen. Ik even kijken of het de goede kant op gaat. Ja. Die 100 miljoen, de regel is dat ze 50% uitdividenden, 50% van 100 miljoen is 50 miljoen. En wij hebben ongeveer 2/3%. Dus kortom, 50 miljoen keer 0,6,5 om even af te ronden, is tussen de 3 en de 3,5 ton winstrecht. Dividend, moet ik goed zeggen. Dividend is een uitkering van winst en winst is de vergoeding voor het nemen van risico. Dus een vraag aan u is, wilt u winst genieten, oftewel risico nemen? We hebben een aantal afwegingskaders, een publiek belang, een financieel belang en ook het afwegingskader de mate van zeggenschap. En uiteindelijk komt de keuze naar voren. Er zijn een aantal publieke belangen. Ja, wat mij betreft is deze ook al beschikbaar in het RIS, deze presentatie? Nou, die kan wat mij betreft ook in het RIS staan. Er zit wel heel veel tekst. En het publieke belang, wat ik wil eigenlijk zoveel zeggen is, en dat is de vraag die u moet beantwoorden, is het aandeelhouderschap vereist om een publiek belang te borgen? En, nou ja, ondersteunt het aandeelhouderschap lokale initiatieven? Nogmaals, het lijkt er zo te zijn dat Eneco steeds internationaler georganiseerd is. Dus dat geeft ook wel een stuk antwoord op de vraag. Nou, daarnaast is er nog een onderwerp warmte. Wat warmtenetten die Eneco beheert, maar dat is niet in Molenwaard zo. Wat mij betreft roept u met vragen als u denkt dat u een vraag wil stellen. Financieel belang, hebben we het net al even over gehad. De dividend is ongeveer 50 miljoen, kortom die 350.000 euro opbrengst die ongeveer geraamd is. De indicatieve prijs, en dat is een indicatieve prijs, is tussen de 2,5 miljard en de 2,9 miljard. Dat zou, een gemiddelde daarvan, zou ongeveer voor ons opleveren een slordige 18 miljoen. Gerucht gaat ook wel dat deze indicatieve waardering wat laag is. En dat het toch wel richting de 4 miljard zou kunnen gaan lopen. Nou ja, als het richting de 4 miljard loopt, nou dan betekent dat ook dat we richting de 25 miljoen opbrengst gaan. Dat is natuurlijk wel een eenmalige, maar dat is wel een fors bedrag. Als er geen vragen zijn, ga ik door. De afwegingskader, nou ja, ik denk dat het redelijk allemaal wat open doelen zijn. Welke behoefte hebben wij als gemeente? En welke risicobereidheid hebben wij als gemeente? En die twee moet je tegen elkaar afwegen. Zo kan het dus ook zijn dat de afweging van Griekse landen een andere is dan die van ons. Hè? In een fusietraject. Ik zeg niet dat het zo is. Maar als je, wij hebben kaders ooit gesteld met elkaar in de auditcommissie over balanssturing. He, dus minder schuld op de balans, meer eigen vermogen. Ja, in Griekenland ligt dat even iets anders. En in Griekenland heb je misschien wat meer druk op de exploitatie. Terwijl wij wat minder druk op de exploitatie hebben. Ik denk wel dat het verstandig is, en dat doen we ook, om gezamenlijk op te trekken. Maar uiteindelijk maken wij ook wel, wat mij betreft, ook onze eigen afwegingen. En daarnaast verwacht ik overigens dat Griekenland die ook volgt.
Ja, de wethouder zegt, we maken onze eigen afweging. Nou, dat lijkt me ook verstandig, maar op het moment dat je natuurlijk een besluit zal nemen, ergens in 2018, hoe je ermee om te gaan. Of in principe de keuze maken al 31 oktober 2017. Is het toch wel prettig dat de gemeente waarmee je gaat fuseren, dat daar eenzelfde keuze gemaakt wordt? Of mag ik dat niet zeggen?
Ja, nee, dat klopt. Het komt ook in een gezamenlijke raad. En er komt ook een gezamenlijk voorstel. Alleen, ik geef u mee dat de afwegingen, die kunnen verschillend zijn. Dat wil nog niet zeggen dat de uitkomst niet hetzelfde kan zijn. Maar ik durf het wel aan te zeggen dat ik verwacht dat onze raad, gezien het financiële belang, wel een afweging kan maken richting verkoop. Ik verwacht ook dat Griekenland dat doet. Alleen, als je naar de afweging het financieel kader kijkt, dan kan ik me vragen dat die wat diffuser kan liggen. Gewoon gezien de situatie waarin ze verkeert. En nog meer geld op de rekening.
Als de grote gemeenten nou allemaal overgaan tot verkoop, welk belang gaat er met die aandelen gebeuren? Worden die ingetrokken? Wordt het belang groter in geplaatst kapitaal, et cetera?
Volgende sheet, kom ik erop. Ik wil nog een sheet daar hierna. Resultaat van Eneco. Nog even in vergelijking, pak even het rode en het groene lijntje. 2009, 2011 is het rendement op eigen vermogen wat hoger. En 2012 en verder is het rendement op eigen vermogen wat lager dan de vergelijkbare groep. Zegt iets, maar wat mij betreft niet veel, want het zijn ook altijd maar weer momentopnamen. Wat weeg je wel en wat weeg je niet mee? En welke vergelijkende groep maak je? Dat staat in de kleine letters ook daaronder. De mate van zeggenschap is denk ik een vraag die in het verlengde ligt van uw vraag. Wat nou als je eigenlijk maar een minderheidspositie hebt? Welke argumenten die bijvoorbeeld in de brief van CNV staan, snijden dan nog hout? Als je, samen met Griekenland hebben we 1%. Nee. En wat is je rol dan? Worden er inderdaad activiteiten naar andere vennootschappen geplaatst? Wordt er überhaupt wel dividend uitgekeerd? Want het beleid van dividend uitkeren kan ook leiden tot hele andere afwegingen. Dus dat betekent dat de nieuwe aandeelhouder geen dividend uitkeert de komende jaren. Bijvoorbeeld. Dan hebben we wel winst, maar nog steeds geen cash.
Sorry. Je hebt ook kans dat die nieuwe aandeelhouder Eneco leeg gaat trekken. Om te financieren de kostprijs die ze hebben voor die aandelen. En dan kan je wel eens in de aap gelogeerd zijn.
Een terecht punt. Dat springhanengedrag van vroeger, om zo te zeggen. Ze halen de assets eruit en gooien een vennootschap vol met schuld om de eigen overname te financieren. Dat is niet zo heel lang geleden gebeurd. Ik ben even de naam van het bedrijf kwijt. Wat verkocht is aan Waterland Equity, weet je dat?
Ja.
Ja, in ieder geval, het is inderdaad gebeurd dat een overheidsinstantie voor heel weinig geld iets verkocht heeft en vervolgens na 2 jaar was de aankoopprijs weer terugverdiend. Dat klopt. Daar zit een risico aan. En wiens risico moet dat zijn? Dat is ook wel de vraag die dat is niet 100% tegen te houden.
Mark, pardon. Ik zit niet op te letten.
Ja, de grote gemeenten met de meeste aandelen hebben aangegeven, we gaan verkopen. Wat is hun afweging geweest?
Kijk, wat mij betreft is die...
Raden moeten denk ik nog besluiten, of niet? Dat zijn alleen
als je naar de keuzes kijkt, is feitelijk zeggen zij, wij zijn een overheidsbedrijf en zouden geen aandelen moeten hebben in een commercieel bedrijf. Ja, nou, precies. Eigenlijk het principe, wat steekt er wel op niet op je balans? Daarnaast is het, daar zou ik toch ook wel willen reageren op datgene wat het CNV heeft aangegeven, is... Ze scheppen een soort doemscenario van de andere energiebedrijven. Wat mij betreft appels met peren vergelijken is, op grond van het feit dat die andere energiebedrijven namelijk vrij grote productiemiddelen had met fossiele brandstoffen, terwijl Eneco dat niet had. Nou, de vraag daarnaar en de prijzen zijn ingestort. Ja, logisch dat daar arbeidsplaatsen veel meer verdwenen zijn. Dat is één. Ten tweede, op het moment dat er een minder efficiënte organisatie om te laten ontstaan, omdat de overheid aandeelhouder blijft, wat denk je dat op lange termijn dan met je winstrecht gebeurt? Dus de keuze en de overweging is, wat mij betreft, hoeveel risico wil je lopen ten opzichte van een eenmalige opbrengst die je kunt incasseren. Arie, jij wilde nog wat aanvullen, zeg ik.
Ja, op dit moment hebben een aantal colleges besloten om af te bouwen. Een aantal colleges heeft besloten, de Friese gemeente en de gemeente Amstelveen, om voorlopig te opteren voor houden. Dat zijn allemaal principebesluiten. Per 1 juli volgend jaar kun je volstrekt iets anders besluiten. Het is eigenlijk verstandiger om nu gewoon te besluiten om af te bouwen. Want je kan altijd tot midden volgend jaar een ander besluit nemen. Want hoe meer gemeentes dus besluiten om af te bouwen, hoe interessanter het wordt om goede biedingen te krijgen. Dat is eventjes off the record. Ja. Dat is gewoon zo. Er speelt heel veel soms emotie mee. Ook sympathie voor het bedrijf. En dat hebben denk ik alle aandeelhouders. Het is een heel mooi bedrijf. De raden gaan er nog wel over. Er zal in Rotterdam zeker met moties worden gewerkt. Gisteren, ik weet niet of u de media hebt gevolgd, dat in de Tweede Kamer is ook minister Kamp aan het tand gevoeld van minister, vindt u het nou wel een goede zaak dat die gemeentes dus in Nekro proberen te verkopen tegen misschien wel een buitenlandse strateeg. Nou, SP heeft er aandacht voor gehad, de minister heeft gezegd, ja, dat is toch een zaak van de gemeente. Maar ik heb niet voor niks die splitsingswet eigenlijk door de Kamer geloofd. Dat was helemaal niet op verzoek. Juist niet op verzoek van de aandeelhouders van Eneco. We hebben dat heel lang tegen, proberen dat tegen te houden. Maar de wet moest er komen. En nu de wet een feit is, maken we. Ja, is dit spel nu eigenlijk gaande?
Oké. Ik kan nog veel meer vertellen. Meneer de Jong.
Ja, ik denk dat het vanuit de auditcommissie aan de ene kant natuurlijk een erg financieel verhaal is. En dat het ook best oké is. Tegelijkertijd. Blijft het dan ook bij, volgens mij, de financiële kant, als we het hebben over, wat gaat de auditcommissie nu richting de raad adviseren? Gaan we überhaupt als auditcommissie iets adviseren?
Dat vraag ik me af. Ik denk dat dit duidelijk een college-stuk wordt, wat aan de raad wordt voorgesteld. Het zal eerst, denk ik, informatief opinierend zijn. Ja. Dus in de zin van dat we, hoe dan ook, wat ik begrepen heb, moet het voor 31 oktober moet er een besluit plaatsvinden. En dan komt er een besluit vormen, wat gaan we doen?
Ik kan me inderdaad wel even af te vragen wat we nu met deze informatie zeg maar moeten. Hè? Het is goed om te weten dat er een aantal financiële afwegingen zijn. Tegelijkertijd zijn er ook enorme politieke afwegingen. Als het gaat om, wat willen wij aan zeggenschap houden, hebben, op het gebied van de duurzaamheidsportefeuille van zo'n bedrijf. En hebben we daar dan überhaupt een rol in? Nou, dat zijn wel bepaalde afwegingen die gemeenten hebben gemaakt, die nu zeggen, we verkopen niet.
Nee.
Dat speelt daar natuurlijk een rol in.
Dus ja, daar zou ik wel willen op reageren. Kijk, sorry voorzitter.
Ja, het is ook zo dat meneer Van der Wal eerst, maar is dit in het verlengde dat u één keer kan antwoorden? Ja. Oké, meneer Van der Wal.
Nou, ik vind, kijk, als je een aandeel hebt van 3/4%, vind ik alles buiten het financiële kader, vind ik symboolpolitiek.
Dat is natuurlijk zo. Op het moment dat wij als enige Gallische overblijfsel van die linkse rakkers dit overeind zouden willen houden.
Wat bedoel je?
Nou, als wij als enige, als Molenwaard als enige zou zeggen, ja, maar wij moeten toch zeggenschap houden over het beleid van Eneco. Ja. En daar blijven we voor strijden tot we ons wegen. Ja, dat heeft ook echt alleen maar zin als Den Haag en Rotterdam en Dordt daar ook nog gevoelig voor zijn. Tegelijkertijd is het wel iets wat we ook meteen kunnen doodzwijgen. En dan kun je zeggen, oké, okay, als je het er wel over hebt, dan is dat symboolpolitiek. Nou, daar kunnen we het er nog best wel eens over hebben. Maar dat is dan niet iets voor hier.
Oké, okay, wethouder?
Ja, even een vraag of opmerking afpellen. Eén is, ja, dit wordt een collegevoorstel. Afgesproken is om in de auditcommissie u op de hoogte te houden van het rijlen en zeilen en de afweging en de financiën hieromheen. Dus dat is bij deze aan het verzoek voldaan. Tweede is, uw opmerking over de duurzaamheidsparagraaf, die bij Eneco misschien wat hoger op de agenda staat dan bij een ander. Het is volgens mij zelfs andersom, uw opmerking. Je kunt veel beter een strategische partner hebben met diepe zakken, die veel meer kan investeren dan wij als gemeente die eigenlijk alleen maar een dividend op zitten te vangen. Want als je het nu kijkt naar alle of een groot deel van de grote investeringen die Eneco doet, die doen ze vaak samen met andere investeerders. Ze hebben vaak maar 20 of 30 of 40 procent in zo'n investering. Zelfs soms wel lager. Dus dat betekent dat het, wil je die duurzaamheidsparagraaf echt een boost geven, kan het misschien wel veel beter zijn om de aandelen van Eneco te verkopen. Met aan een strategische partner.
En dan ben ik het, nou ja, goed, weet je, dan wordt het bijna toch die al te inhoudelijke discussie. Maar als je ziet dat de investeringen in duurzaamheid bij andere energiebedrijven, die de grote buitenlandse molochs zijn opgeslokt, dat echt achteruit gekacheld is. Dan heb ik nog niet zo heel veel vertrouwen in die constructie. Maar tegelijkertijd, daar heb je ook geen grip op.
Dat trekt me wel. Nee, dat is feitelijk onjuist wat u aangeeft. Het probleem bij die grote... Nee. Het probleem bij die grote energiebedrijven is dat Eneco geen productiecapaciteit had op dat moment toen ze overgenomen werden. Dus Eneco heeft alleen maar een klein beetje productiecapaciteit, want dat is eigenlijk ook nog maar bijna symboolpolitiek, in groene stroom. De afbouw en het minder investeren heeft vooral te maken in het desinvesteren in allerlei grote investeringen die energiemaatschappijen gedaan hebben in fossiele brandstoffen. Dus dat is volstrekt appels met peren vergelijken. Dus met alle respect.
Oké. Okay. Wie, hè? Nou, dit is een stukje inderdaad informeren, in die presentatie. Het wordt voor iedere fractie een principiële keus die je gaat maken, wel of niet. En ik denk, want er werd net gesuggereerd, moeten we niet een advies geven. Ik denk dat dit zo'n principiële keuze is en zo'n zaak is van de fracties zelf, dat wij niet moeten gaan zeggen wat de fracties moeten gaan doen. Het is wel een oproep naar het college om de argumenten die eronder liggen om te komen tot een keus in hun voorstel, om dat wel heel duidelijk voor het voetlicht neer te zetten. En ik denk dat, gezien de stukken die we de afgelopen jaren gehad hebben, dat dat ongetwijfeld van kwaliteit zal zijn, zodat wij daar een besluit over kunnen nemen. Maar er zal een principiële discussie gaan plaatsvinden. Meneer Bikker?
Ja, even een opmerking naar André toe. Misschien dat we dan die duurzaamheidsleningen voor in de kleine bedragen. Ik zie daar in één keer weer een motie opkomen dat we daar zo meteen wel middelen voor hebben.
Oh, oké.
Okay. Oh, dat is voor de volgende keer.
Ja, dat zou de volgende keer.
Ja, maar dat wil ik in ieder geval even meegeven, André. Ja.
Maar is goed. Het is goed dat we weten dat je er van plan bent, dankjewel.
Ik denk dat de ChristenUnie daar van plan is.
Oké. Okay. Nog een opmerking?
Nou, ik wil nog even wijzen op de replicatie. Die is gewoon keuze 4. Ja. Van als iedereen kiest, als 80% kiest voor afbouwen. Ja, dan kom je toch in een, als aandeelhouder met 0,68% belang. Of dat maakt het eigenlijk niet meer uit hoeveel aandelen je hebt. Kom je toch in een netelige positie terecht. Je moet je realiseren dat je dan ook met een investeerder van doen krijgt die misschien wel eens maatregelen gaat nemen over 2 of over 3 jaar, waarvoor jij als aandeelhouder ook medebestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Je hebt er geen reet over te vertellen, maar je zit er wel mee.
Ja,
Het reputatierisico wat je loopt als je aandeelhouder blijft.
Ja.
Nee, dat kun je zeggen. Nee, dat is niet zo. Ik even, denk dat, dat wel, want je kan heel begaan zijn.
Ik
sluit me volledig aan bij de controle.
Oké.
Okay. Nou, ik vind het echt bullshit.
We nemen dit als informatie mee. We zijn weer een stukje wijzer geworden, maar meneer De Boer wil nog even... even centraal houden, mensen. Meneer De Boer wil nog even een opmerking maken.
Ja, nog even een technisch vraagje. Ik kan me voorstellen, want volgens mij zijn de afgelopen maanden al van alles en nog het aan stukken voorbij gekomen. Nou, er kan nog wel wat komen. Allerlei hele stapels papier. Nou, die kunnen we natuurlijk allemaal met z'n allen door gaan zitten nemen. Wat is er allemaal een onderliggende stuk? En dat is dan ook gelijk een oproep aan het college van... Vat dat voor ons samen in alle argumenten voor en tegen, zodat we...
Nou, er komt uiteraard een raadsvoorstel. Dat is een kantje of 4, 5. En de belangrijkste documenten heeft u al binnen. Het consultatiedocument, het bericht van aandeelhouders... met een aantal collegebrieven erbij. En met name in die documenten staat eigenlijk het hele verhaal... ik krijg nog een raadsvoorstel.
En ik denk dat
wat in feite een samenvatting is.
Ik denk dat dit wel een overzicht biedt. Enig houvast. Ja, want die andere, dat heb ik in de raadsvergadering ook gezegd, is een heel pakket papier. En dat is niet makkelijk om door te nemen. Zeker voor een buitenstaander niet. Meneer Bikker.
Ja, ik zal voor willen stellen om namens de oppositie en de coalitie Adi aan te stellen als rapporteur in deze. Dat hij in ieder geval een samenvatting maakt van een A4'tje of 3. Ja, waarop wij dan kunnen leunen.
Ik denk dat het al in het raadsvoorstel zal staan, het college kennende.
Dank u wel.
Oké. Ja? Meneer Vet?
Kan het zo zijn, wanneer je zou besluiten om niet te verkopen, en zit 80 of 90% zit bij een aandeelhouder dadelijk, dat dan jouw aandelen niet meer die waarde zullen vertegenwoordigen die ze nou wellicht vertegenwoordigen en meedoet?
De vraag stellen is het antwoord geven.
Ja dus. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel tot zover. Eneco voldoende aan bod geweest. Er komt een raadsvoorstel. En we gaan kijken hoe dat eruit ziet. En iedere fractie gaat dat voor zichzelf beoordelen. Nog één opmerking van de wethouder. De laatste.
Ja, Ik zit hier met een beetje een grijns en ik zie aan de overkant er ook wat glimlachen. En ik wilde toch voor de record wel even zeggen. Arie is als vooruitgeschoven post voor heel veel kleine gemeenten heel actief bezig met de Eneco aandelen. Dus vandaar dat hij toch met enig betoog af en toe ook de microfoon grijpt. Ik denk dat het alleen maar heel prettig is dat we iemand hebben die... zo kort op de kar of kort voor de kar zit. Ik snap welk advies die gaat geven.
In de keuken meekookt en dat vinden wij heel goed.
Ja, ja. Ik krijg, het is me toegezegd dat ik 2% van de opbrengst krijg.
Oké. Nou, we zijn aan de rondvraag toe.
Adi,
wie heeft trouwens bij de Bikker? We zijn aan de rondvraag.
Ik niet hoor.
We zijn aan de rondvraag toe. Wie heeft er opmerking iets voor de rondvraag? Niet. Ik heb wel één opmerking voor de rondvraag, want ik kijk naar het volgende punt. En er staat dat we volgende week een gezamenlijke vergadering hebben met Gieselanden. En dat is een misschien wel een benen op tafel vergadering, gesprek. Is er al nagedacht over hoe dat we dat gaan doen? Ik bedoel, als je de mensen het is van belang dat als we met elkaar om tafel gaan zitten, dat iedereen het gevoel heeft, hé, dit is voor herhaling vatbaar, dat moeten we... gezamenlijk oppakken enzovoort. Dus daar moet je aandacht aan besteden. Want als je alleen maar met de benen op tafel gaat praten... en er worden rijp en rauw allerlei vragen over tafel gesteld... die ik zo kan verzinnen als het over Gieselanden of Molenwaard gaat vanuit vice versa... dan kan het wel eens zo zijn dat een harmonische samenwerking eigenlijk weer 3 stappen terug is. Dus dat moeten we zien te voorkomen dat dat gebeurt. En dus eigenlijk moet dat goed voorbereid worden. En dat doet de Griffie. De Griffies doen dat samen. Wie gaat het voorzitten? Oké. Okay. Dus ja, daar hebben ze ook een voorzitter. Nee.
We hebben nog 2 weken.
Oké, okay. Nee, nou. Het is de 25e. Ja, oké. Okay. Nou.
25e is het dan voorafgaand aan de gezamenlijke raadsvergadering?
Ja.
Heb je eten erbij? En zo?
Ja, dat is de volgende vraag. Het is om 6 uur geloof ik of zo, hè? Ja, dus... En het vindt plaats in de Til, hè?
Ja.
Oké. Okay. Nou. Het is op maandag. Dan wou ik als jullie... 25e. Dan wou ik als jullie dat oké vinden, niks meer in te brengen, jullie heel erg hartelijk bedanken. En ook de mensen die dit voorbereid hebben en een presentatie hebben gegeven. Zodat we met elkaar weer wat wijzer konden worden. Korte vergadering, maar toch wel even nuttig om elkaar weer zo na de vakantie te zien en elkaar te spreken. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en je inbreng. En allemaal wel thuis. Dankjewel. Ja, dankjewel.